Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De profeet Hosea, hoofdstuk 8. En de vorige keer zijn wij gekomen tot en met het zesde vers. Dus nu is aan de orde, ik wilde deze avond een enkel woord spreken over de versen 7 tot en met 10. En ik lees u daaruit alleen het zevende vers voor. Hosea 8, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, want ze hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Het zal geen staand koren hebben. Het uitspruitsel zal geen meel maken, of het misschien maakte, vreemden zullen het verslinden. Tot zover. Ons uitgangspunt was voor het boek Hosea, de liefde vergaat nimmer meer. En ik wilde vanavond in zonderheid met u letten op zaaien en oogsten in het licht van het woord van God. Zaaien en oogsten in het licht van het woord van God. Vrede week hebben wij als kern uit dat voorgaande gedeelte stilgestaan bij: hoe lang zullen zij de reinheid niet verdragen? En we zijn geëindigd met: dat is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt. Het is geen God, maar het zal tot stukken worden. Het kalf van Samaria. De aankondiging van dat oordeel dat Hosea gedurig aanzegt, gaat verder in het vervolg. Ik laat nu even het voorgaande rusten, omdat verschillende dingen komen telkens weer aan de orde. Er is in dat zevende vers sprake van wind zaaien en een wervelwind maaien. Dat wordt hier gezegd van Israël, Efraïm, van het tienstammenrijk. Een eigenaardig woord. Toch is die gedachte van zaaien en oogsten in het woord van de Heere niet onbekend. Want wie denkt er niet aan Psalm 126, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait? Wie denkt niet aan de gelijkenis van de zaaier? Dat vrucht voortbracht 30, 60, 100-voudige vrucht in de goede aarde. Wie denkt ook niet aan die gelijkenis van die man die goed zaad gezaaid had, maar de boze kwam 's nachts en die zaaide onkruid tussen het goede zaad. En hoe schrokken de knechten toen ze bij het opgroeien van het zaad merkten dat er valse tarwe dodelijk opkwam, bedriegelijk lijkend op de echte tarwe, maar de korrel is zwak en giftig. Ze wilden alles wel uittrekken, al die valse tarwe, maar het kon niet. Daarom zei de Heer: laat het opwassen tot de dag van de oogst. En dan zullen we wel dat goede koren van dat onkruid scheiden. En zo is er op veel plaatsen in de schrift sprake van zaaien. En om te zaaien, zou je zeggen, is het nodig dat er goed zaad is. En dat dat zaad gesorteerd is, het verkeerde eruit gehaald. Dat dat zaad op het goede moment, ook de goede tijd, gezaaid wordt. In hoop op God. Want wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. En het is nodig dat er een toebereide aarde is, waar het zaad kan wortelen. En opwaarts een spruit, een aar maken met vrucht. Nou, dat deel van dat zaaien gaat niet al te ver op in. En dat maaien, dat wordt ook toegepast op het leven, op de handel en wandel van mensen. Je vindt dat in de spreuken, je vindt het ook wel bij de profeten, maar ik beperk me tot één aanhaling, die vind je in de Galaten brief. Daar zegt de apostel Paulus, God laat zich niet bespotten, want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Zaait hij in het vlees, zo zal hij uit het vlees verderfenis maaien. Daar wordt dus een verband gelegd tussen waarin wij zaaien, of wat we zaaien, en de oogst die naar ons toekomt. En dan wordt er gezegd dat er een correspondentie, een overeenkomst is tussen wat er gezaaid wordt en waarin er gezaaid wordt en wat de oogst, de vrucht zal zijn. Met andere woorden gezegd, is het zaad verkeerd, onwaardig, slecht, dan moeten we niet rekenen dat er iets goeds tevoorschijn komt in de oogsttijd. Is echter het zaad goed en de plaats is goed, dan mogen we vrucht verwachten. Ja. Ik zou dat willen verduidelijken met een voorbeeld uit het woord van God. David was een man naar Gods hart. Hij wandelde in alles in de vreze des Heren. Behalve staat er in de zaak van Uria de Hetiet. En u kent dat verhaal. U weet hoe het gegaan is. Dat was nou, zou je zeggen, letterlijk en figuurlijk een zaaien in het vlees. Dat kind dat geboren werd, werd door de Heere tot zich genomen. David was zeer verdrietig toen dat kind zo ziek werd. Want hij zag daar alreeds iets in van die waarheid. Wind zaaien, storm of wervelwind oogsten. Maar toen het kind eenmaal weg was, was hij daarmee getroost. En zei hij, gij zult tot mij niet wederkeren, maar ik zal tot u wederkeren. Maar in die tijd heeft David in het verhaal ook een boodschap gehad van de profeet. En de profeet die zei, omdat je dit gedaan hebt, zal het zwaard van uw huis niet wijken. En wat u in het verborgen gedaan hebt, dat zal op de daken in het openbaar zijn herhaling krijgen. Dat was een ernstig oordeel. Hoewel de Heer aan David de zonde vergaf en vergeven heeft, toch laat de Heer hem weten dat de oogst van wat hij gezaaid had door deze verkeerde en boze daad, dat die oogst bitter zou zijn. En als je dan dat leven nagaat, dan zeg je, wat is het uitgekomen? Zaaien, maaien. Wat al verdriet, wat al ellende was er in het huis van David gekomen. Denk aan de afschuwelijke geschiedenis van Amon en zijn zuster Tamar. Met geweld verkrachtte hij zijn zuster. En hij moest vluchten. Denk aan de gewelddadige dood van diezelfde man. Want Absalom wilde zijn zuster wreken, omdat haar eer te schande was geworden door de daad van die broer. En dat is ook gebeurd. En Absalom moest ook weer de wijk nemen, tijdelijk, vanwege de toorn van zijn vader David. Later kwam hij terug. En langzaam groeide hij uit tot een volksmenner, die het volk probeerde op zijn hand te krijgen en tenslotte een greep deed naar de macht. En toen hij dat gedaan had en aanvankelijk nogal succes boekte, toen heeft hij om de band, je zou zeggen, om voor heel het volk duidelijk te laten worden dat de band tussen hem en zijn vader zo kapot gemaakt, zo kapot zou zijn, heeft hij een tent op het dak laten spannen van het paleis en daar heeft hij de vrouwen, de bijvrouwen van zijn vader David, genomen en zich zo stinkende gemaakt. Vervulling van het woord wat gij in het verborgen gedaan hebt zal openbaar komen bij herhaling. Ach, wat zal het menigmaal in het hart en het leven van David een onderwerp zijn geweest van overpeinzing en van verdriet, van smart. Wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Ja. De Heere heeft de zonde vergeven, nogmaals. Maar de Heere houdt niet gans onschuldig. Hij tuchtigt zijn kinderen. En wij zingen in immers, zo de kinders ooit zijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van zijn recht ter regeling niet kan baten, zo zal ik hem bezoeken met de roede en met de bittere tegenheen.
later als Absalom dood is, dan hoor je David jammeren. Absalom, mijn zoon, waar ik voor u gestorven. Dat kon uiteraard niet. Maar voel je dat in dat smartelijk geroep, daar ligt iets in van de herkenning. Hij herkent in deze man, deze zoon, zichzelf. Mijn zoon, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Het is alsof hij zich medebuigt onder de schuld en onder het oordeel van God. Als hij dat benadrukt, mijn zoon. Een stuk van mezelf, waar ik mezelf in terugvind. Vandaar het smartelijke. En wat is die uitdrukking toch veelzeggend als hij getuigt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, hetwel ik in alles wel verordineerd is. Voorzeker is daarin al mijn hoop en lust, hoewel hij het nog niet doet uitspraken. Dat wil niet zeggen, zoals men vaak voordoet komen, dat David zijn huis daarmee afschrijft. Alsof hij de enige zou zijn geweest, wiens zonde vergeven, wiens overtredingen bedekt werden. Integendeel. Maar hij verkeert bij het wonder, hoewel het met zijn huis zo gesteld is, dat het zwaard verteerd heeft. En de zonde openbaar en opgeschoten is. Toch is ook voor dat huis zijn hoop op de eeuwig trouwe verbondsgod. Weet je, wat voor mij moeilijk is hier, bij de overdenking van die kern, dat zaaien en dat maaien. Dus dit. Je komt in het leven nog wel eens tegen bij mensen als ze door ramp en leed getroffen worden, ernstige ziekte, dat je dan vaak hoort: ik heb het verdiend. Of ik zal het wel verdiend hebben, of ik heb het verdiend. Want en dan komt er soms een bekentenis van wat men gedaan heeft. En dan heb ik altijd de neiging gehad om te zeggen, ach, en ook nog niet alleen de neiging, maar ook gezegd, ach, vriend of vriendin, als de Heere ons geeft naar wat wij verdiend hebben, dan komen we er zo niet af met een ziekte of met een ramp. Dan hebben wij geen leven, geen verwachting, dan is er niets, dan duisternis en oordeel. Als God naar recht onschuldig zou keuren, wie zou voor hen bestaan in dat gericht? Niemand. In dat opzicht zijn we dus allemaal geoordeeld. Maar nou tegelijkertijd vind je ook die lijn in het leven, dat dit ook waar is. En dat dat niet allemaal precies hetzelfde is in het leven en de levens hier op aarde.
Ja. Ik heb dat meer gezegd. Ik denk aan een oud gemeentelid van vroeger. Die ging sterven en hij is gestorven bij mijn oud-oom. Bij de dominee in huis. Want niemand wou hem hebben. Het was maar een vereenzaamde, vervuilde man. En die man, nou ja, ik kende hem altijd. Het was voor mij, hoe moet ik het zeggen? Een pelgrim. Grijs haar en een vertrouwwekkend gezicht. En ja, oude Jacob. Zo kenden wij hem. Maar toen hij zo erg ziek werd, toen kwam er zo'n onrust in die man. Er kwam toch zo'n benauwdheid wat eigenlijk niemand verwachtte. Want hij voer, zou je zeggen, toch wel een koers in zijn leven van de vrezen des Heren. Maar ik kon merken dat er een last, een druk was op die man zijn leven. En toen op een moment was weer zo erg, de man zat zo vreselijk in de put en in het donker. Toen zei mijn oud-oom Jacob, wat scheelt er nou toch aan? Ben je nou zo bang om te sterven? Wat is er toch? En toen vertelde hij eindelijk dat hij het zo benauwd had. Want hij was slecht voor zijn moeder geweest. Misschien is zijn moeder wel niet zo makkelijk geweest, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval was het zo, hij was de man die op het boerderijtje bleef bij moeder. En moeder werd tenslotte oud en Jacob was in de kracht van zijn leven. En moeder verhuisde naar een bijkamertje. En om ze te plagen gooide die een nesthoop neer, betrekkelijk vlak voor het raam van het kamertje waar zijn moeder zat. Dat was natuurlijk niet leuk voor dat mensje. Maar ja, goed, dat is gebeurd, dat mensen is gestorven. Jacob heeft er nooit over gepraat. En toch typisch, hij kon zo niet sterven. En toen, aan het eind van de reis, toen hij oud was. En hij heeft misschien zo menigmaal gezongen, in het algemeen. Maar toen mocht hij werkelijk beoefenen, ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Het was vrede. Toen is hij ook in vrede heen gegaan. Daar zegt hij heen. Ja, wind gezaagd, storm geoogst. Ik denk nog aan een oude vriendin en die deed haar beklag nog wel eens dat de kinderen zo weinig naar haar omkeken. En bij een van die gelegenheden, toen ze dat weer zei, toen begon ze te huilen. Ik vroeg wat scheelt eraan. Ja, zegt ze, ik moet denken, wat de mens zaait, dat zal die ook maaien. Ja, hoezo? Ja, ik ben niet goed voor mijn schoonmoeder geweest. Die was bij ons in huis. En ik heb zo lelijk tegen haar gedaan. Zo verkeerd. En nou zit ik in hetzelfde schuitje. Nou ben ik oud en ze kijken ook niet zo meer naar me om. Mijn kinderen. Daar zie je weer zoiets, hè. zie je, je hebt dus een algemene lijn waarin wij alles schuldig zijn. En je hebt daarbij ook die particuliere lijn dat je in de levens en in de gezinnen ook merkt wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Daar wil ik nou eens een ogenblik verder op ingaan. Kijk, wij kunnen niet anders dan maaien wat we gezaaid hebben. Dat betekent in de eerste plaats, zou je kunnen zeggen, en hij gewoon zonen en dochteren naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Adams kinderen. Dat maaien. En dat zal voor de een misschien niet zoveel betekenis hebben als voor de ander. En die mag zeggen dat hij voor het aangezicht van de Heere al de dagen zijn levens in de vrezen van de Heere mocht wandelen. Die zal daar misschien iets anders tegenover staan. Dat het niet zo duidelijk ligt voor hem of haar. Maar ik richt mij nu tot degene die wel in hun leven dat duidelijk waarnemen dat de appel niet ver van de boom valt. En dat je je eigen beeld herkent in kinderen en misschien wel in kindskinderen. En dat je zegt, hè, ja, dat mijn zonde, en we zijn enkel zonde, daar gaat niet om, maar ieder mens heeft ook zijn zwak en zijn speciale invalshoek, zou je zeggen, voor de vorst der duisternis. Vind je terug. Die vind je terug. Je diefachtige aard, of je leugenachtige aard, of onreine aard. Speciaal die invalshoek, waar het Nieuwe Testament van leest, van onreine geesten en stomme geest, dat de vorst der duisternis gebruik maakt van die invalspoorten, waar die weet, daar heb ik hem mee. Dat hij dat terugziet. Oh, wat is dat beschamend en ontdekkend. Dat je, als het ware, in je Bijbels gezegd, in je eigen zaad, je eigen beeld terugvindt, soms versterkt, soms afgezwakt. Dat is heel ingrijpend. Dit is geen, ja, geen rekensommetje. Zo moet je het niet stellen. Je moet hier niet een passende en vaste formule van maken. Nee, want dan sta je verbaasd in het leven. Soms van mensen, dat je zegt, oh, oh, oh. En de kinderen wandelen in de vrezen des Heeren. En soms ook andersom. Dus daar kun je geen rekensommetje van maken. Ik wil dit alleen nu even benaderen uit de persoonlijke waarneming. Wat dat kan betekenen in het leven. Wind zaaien. Een wervelwind maaien. Dat kan dit betekenen. Als de Heer ons te sterk is. En dat is hij. Hij is sterker dan wij. van de Heere komt met zijn terug in ons leven, dan is er een terug. Net als bij oude Jacob, maar daar hoef je niet per se oud voor te wezen. Terug. En wat mijn vlees door het kwade licht verrast, hij laat het mij toch nimmer overheren. Je zou zeggen, die verdorvenheid, die boosheid, die wordt aan de ketting gelegd. Die wordt ingetoomd door de genade van de Heilige Geest. Nu kun je ten aanzien van anderen, van je kinderen of kindskinderen, mag je op zijn tijd waar God het geeft, mag je het woord zaaien of mag je de boodschap van dat woord doorgeven. En die boodschap van dat woord is soms zo hard. Want die boodschap van God houdt in ween en wel, zegen en vloek, de vrezen des Heren of het afvallig zijn van de Heren. En dan kan de mens zo, ik heb het al eerder beklemtoond, dan kan hij vanuit die situatie, zo zegt de Heren, kan hij zo scherp en terecht de waarheid benadrukken. Er is geen verwachting buiten God. Maar, nou kan het zijn dat al spreek je de waarheid en die mag je spreken, dat je voor jezelf de klap ook binnen je krijgt. Wie zijt gij, waarin gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf? Je mag het wel zeggen. Maar het is het beste om het te zeggen in de zin van wij. Mijn zoon, mijn dochter, wij hebben God op het hoogst misdaan. Anders zit ik als het ware op een rechterstoel en al zijn mijn woorden dan zo waar, omdat ze uit dit woord genomen zijn. Ik ben niet waar, ik zit nog op de troon. En dat is een les in het leven. Dat is zo'n grote, ingrijpende les. Wat geloof ik daar nou van? Gij zijt die man. Gij zijt die man. Dat wil ik, dat wil de mens niet aan. Dat wil ik niet aan. Want ik redeneer op een andere manier. Ik zeg, ja, als u dit en dat en zus en zo, het is waar. Maar gaat er eens bij zitten. Gaat er eens bij zitten. En zegt diezelfde waarheid eens, maar dan in die zin, mijn kind, mijn zoon, wat zijn wij toch ongelukkig geworden. Wat zijn, vader ziet precies hoe die zelf is. En wat die deed toen hij zo oud was als jij. Kind, kom nou eens. Zullen we samen dan, of jij of ik of wij samen, zullen we aan de Heere vragen om uitkomst, om hulp. Dat hij wil helpen. Want wij kunnen het niet. Jij ook niet. En vader en moeder ook niet. Kijk. Misschien denk je, ja, maar dat vind ik nog wel een beetje zoetelijk. Nee. Misschien is het wel net andersom. Dat dat andere zo zoetelijk is.
Als ik op mijn troon, alsof ik God zelf ben, is even vertel en dit en dat. Ja. En dan gebruik ik het woord van God, maar ik ben er zelf niet aan gewend. Ik ben er zelf niet door geoordeeld. Ja. En daarom, de een zal het misschien makkelijker vinden om dichter bij zich vinden dan de ander. Dat doet even niet ter zake. Maar ik wil er zo graag op wijzen. Dit volk in Hosea's dagen. Ze hebben wind gezaaid. Nou, wat is nou wind? Dat is ijdelheid. Dat is niets. Dat is onwaardigheid. En onwaarde. Ze hebben alles gesjouwd. Ze zijn met de afgoden op pad gegaan. Ze zijn bezig om bij de volken, bij andere volken te huilen en om steun te zoeken. Ze zijn precies als die vrouw van Hosea. Het klopt helemaal niet. Dat wel een moment. Allemaal schijn. Ze maken wel het gebaar dat ze aan het zaaien zijn. Maar ze lopen met een lege hand. Het is allemaal leegte. Niks. Het zijn zulke belangrijke mensen. In eigen oog. En ze hebben heus nog niet met God afgedaan in eigen oog. Ze noemen de naam Yahweh heus nog wel. Heus wel. Maar de Heere kijkt er dwars doorheen. En de Heere zegt, ja, je hebt wind gezaaid. IJdelheid. En je maait een storm. Straks word je weggestormd. Zaaier en zaad. Alles. Alles gaat eraan. Ja, het lijkt wel een wet. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Het lijkt wel een onverbrekelijke wet. Toch blijf ik even staande houden. Indien wij zaaien of maaien wat wij gezaaid hebben, dan is er van ons niet veel goeds te verwachten. Maar oordeel en gramschap van God. Aan de andere kant zou ik willen zeggen, hoe groot is de genade van God als moeder, de kinderen, in alle liefde, de waarheid mag voorhouden. Zij zou niet zaaien als ze op de wind zou zien. Op die verkeerde natuur. Die ons eigen is. Maar ze zaait in hoop. En misschien is moeder al lang dood. En begraven. En haar mond al lang gesloten. En je zegt, hey, gaat dat gezaaide nou toch groeien? Moeder zei. Vader zei toen. Ja. Zo wonderlijk is de kracht en de genade van God. En van zijn Heilige Geest. Dat hij wil zegenen. En zegen. Wat hij zelf heeft gewrocht in de harten van vaders en van moeders. Maar ik denk vaak, moeders staan nog dichter bij de kinderen dan vaders. We keren eens even terug tot het verband. Het oordeel over dat tienstammenrijk houdt dus in dat er, het is
Ja, je zou zeggen, het leek wel kinderspel, zaaien. Maar owee, want er komt een storm opzetten van het aangezicht van de Heere. Hij zal de vijanden doen triomferen over zijn ongehoorzaam en onboetvaardig volk. Het zal geen staand koren hebben, het uitspruitsel zal geen meel malen, of het misschien maakte, vreemden zullen het verslinden. Hier wordt ook het oordeel in het vervolg duidelijk. Je kan het letterlijk verbinden aan dat maaien en zaaien. Je kunt het ook breder zien. Het koren wordt niet groot. Koren, nee. Komt geen echte oogst van. En als er nog wat zou zijn, dat is de bedoeling van dit vers, als er nog wat zou zijn, ach, er zit praktisch geen korrel in om meel van te malen. En als er allemaal korrels in zaten, vreemden zullen het verslinden. Ja, daar krijg je het beeld van het maaien, maar tegelijk is het breder. Het duidt ook aan het oordeel wat zal komen, ook over het land en de inwoners van dat land. Die versen die ons zijn voorgelezen, die zijn wel een beetje moeilijk wat de taal betreft om te volgen. Ik had daarom nog een iets duidelijkere weergave geschreven en die zal ik er even bij nemen, zodat u in het vervolg ongeveer de zin van de versen kunt volgen. Het is geen stukje uit de nieuwe vertaling of wat dan ook, maar ik heb getracht de meest aannemelijke en duidelijke verklaring te vinden. Ik lees dan nog eens dat zevende vers. Zij die wind zaaien zullen storm oogsten. Halmen zonder vrucht, die geen meel voortbrengen. En brengen ze soms al iets voort, de vreemde verslinde het. Dan krijgen we vers 8. Dat is vrij duidelijk ook in onze Bijbel weergegeven. Israël is verslonden, staat er in onze Bijbel. Nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat waar niemand lust toe heeft. Of waar men geen lust toe heeft. Duidelijk. Israël is door het oordeel van God verslonden, wordt hier bedoeld. Ze zullen, en waarschijnlijk is deze profetie gedaan onder deze woorden gesproken onder de laatste koning, Hosea. Het oordeel van de wegvoering door de Assyriërs is zeer aanstaande. Het wordt al reeds als voltrokken ons voorgesteld. Israël is verslonden. Nu zijn zij onder de heidenen geworden gelijk een vat waar men geen lust aan heeft. Een geweldige uitspraak. Een vat. Je kan ook lezen een schervenvat. Een vat wat niet meer bruikbaar is. En ze hebben zo getocht en ze zijn zo verguld geweest met de Egyptenaren. En dan weer eens met een ander. Wij helpen elkaar. Wij kennen elkaar. Maar ze hebben er geen erg in dat ze achter hun rug uitgelachen worden. En wat? Wat de bedoeling van was dat de Heere God in hen, in hun midden zou wonen. En wat? Met zijn vrezen. Met de wandelen voor zijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht en zij oprecht. Maar dat vat dat is gevuld met gruwel, met ongerechtigheid, met afgoderij, met het leunen en steunen op wat niets is, wat wind is, ijdelheid is. En nu worden ze zo voorgesteld, de heidenen, die kijken met minachting naar die vaten van oneer. Die vuilnisvaten. Men heeft er geen behagen in. Men heeft er geen lust in. Het is alles even afschuwelijk. Onbruikbaar. Het is hoogstens goed dat Job op de mesthoop met de potscherven zijn doorknaagde, etterende huid afschuurt met zo'n stukje van zo'n gebroken vat waar men geen lust toe heeft. Wat besmet wordt en is door het vuil van de vuilnisbelt. Een diep ingrijpende boodschap aan het adres van het volk. Een vat waar men geen lust aan heeft. Je leest in het Nieuwe Testament van vaten ter ere en vaten ter onere. Dat betekent vaten ter onere, dat was een vat. Dat deed ook wel dienst, maar het was een dienst. Niet om in te koken en om spijzen in te doen, maar om het vuil in te doen. En de viezigheid. Zo zegt de Heere, is het volk geworden onder de heidenen. Als een vat waar men geen lust aan heeft. Niks waard. Niks mee te beginnen. Ze hebben ook niets in te brengen. Ze zijn van alle betekenis beroofd. En dan gaat de tekst een stukje verder. Want ze zijn opgetogen naar Asser, een woudezel die alleen voor zichzelf is, die van eeuw in alle boelen om hoerenloon gehuurd. Dat is ook een beetje een moeilijk vers. Ik zal het nog eens iets anders weergeven. Het eerste gedeelte, dat klopt wel. Want zij zelf zijn opgetrokken naar Asser. Dat betekent, daar hebben we in het verleden meermalen op gewezen, hoe ze stilletjes steun zochten bij de vijanden. En in de tijd waarin Hosea lezen, dat ze geprobeerd hebben om met afkoopsommen de zaak goed te maken. In die periode is Tiglath-Pileser gestorven, die Assyrische koning. En dan gebeurde het vaak dan die volken die onderworpen waren, die een hoop moesten betalen, schatting, die maakten van de gelegenheid gebruik om niets te betalen, maar als de nood aan de man kwam. En die nieuwe vorst, die liet het er niet bij zitten, en die maakte een leger klaar om de afvalligen te straffen, dan wisten ze geen raad. En dan werden er boodschappers gestuurd, en die bogen als knipmessen En oh, kom niet op en er kon betaald worden en noem maar op om de zaak weer in orde te maken. Om het vege lijf te redden. Ik noem dit even als achtergrondsinformatie. Zij zelf zijn opgetrokken naar Assur. Dat in principe een vijand is. Om te proberen Assur voor het kerkje te spannen. Een voorzichtig verdrag met de dood noemt Jesaja. En dan wijkt de tekst iets af. Er staat in onze Bijbel een woudezel die alleen voor zichzelf is. In plaats daarvan zou u beter kunnen lezen. Terwijl een wilde ezel zich afgezonderd houdt. Wat is de bedoeling? Zij zelf gaan op pad, Israël, om te flirten met Assur. Om met Assur op goede voet te komen. Maar zij zijn het volk, het afgezonderde volk, waar de Heere van gezegd heeft, in stilheid en vertrouwen zal u sterkte zijn. Ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. Maar ondertussen zijn ze koortsachtig bezig om zich veilig te stellen. En dan zegt de Heere in deze tekst, een wilde ezel, die heeft een bepaalde eigenschap. En die eigenschap van die wilde ezel is, dat hij niet graag in aanraking komt met mensen. Want mensen vertrouwt hij niet. Mensen die willen hem vellen. Mensen willen hem kennen. Mensen willen hem gebruiken om te sjouwen en om onderworpen te zijn. Een wilde ezel, zou je zeggen, intuïtief, houdt hij zich ver van het menselijk geslacht. Zoals je nog merkt bij vele dieren, dat die zich angstig terugtrekken voor de mensen, omdat ze gevaar duchten. Nou, zelf gaan ze naar doodvijanden, de Assyriërs, dat vrede volk. Ze zijn nog minder dan de beesten, zegt de Heer. Want zo'n wilde ezel, die voelt van binnenuit, jongens, ik moet terug. Terug naar mijn eigen hond. Ik moet niet te dicht bij de mensen komen. Ik moet niet te dicht bij de bewoonde wereld komen. Want die mensen, die pakken me. Maar Israël is in tegenstelling tot die wilde ezels. Zij zijn met geschenken, relatiegeschenken, zijn ze naar Assyrië gegaan. Want, vervolgt de tekst in onze Bijbel, die van Efraïm hebben boelen om hoerenloon gehuurd. En wij lezen het even zo, want ze zelf zijn opgetrokken naar Assur, terwijl een wilde ezel zich afgezonderd houdt, heeft Efraïm liefdesgeschenken als hoerenloon uitgereikt. Dat betekent dit, het is de totaal omgekeerde orde. Normaal, met de boeleerder, wat bedoel, de man die met een hoer gemeenschap houdt. Nou is het normaal zo, zou je zeggen, dat die man die moet wat betalen. Omdat hij van de diensten van die hoer gebruik maakt. Maar Israël is zo laag en diep weggezonken, vrouwen Israël, dat zij met geschenken, liefdesgeschenken gaat naar de boeleerder, in dit verband Assyrië, om hem over te halen met haar gemeenschap te hebben. Dat is het beetje.
Dat grijpt ergens nog terug naar die vrouw van Hosea, die de geschenken van haar eigen man gebruikte om andere mannen te verleiden. En die tenslotte vrouw toegeeft. Nou, zo afschuwelijk, zegt de profeet, is het met Israël gesteld, zegt God. Ze zijn er zelf op uitgegaan, net als een hoer die niet meer zo begeerd is, maar die zich opdringt en die zelf tenslotte de portemonnee opendoet en zegt, wat krijg je van me? Je kunt alles van me krijgen als je mij maar neemt. Nou, zo is nou Israël onder de volken afgeweken van de Heere God en ze heeft zich gewend tot de vijanden van de Heere. Nou, vers 10. Terwijl zij, lees ik eerst even in onze Bijbel, dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal ik die nu ook verzamelen. Ja, ze hebben al een weinig begonnen vanwege de last van de koning der vorsten. Ook een moeilijke tekst. Maar misschien is hier een andere weergave iets duidelijker. Let u even op. Zelfs al zouden zij onder de volken zulke geschenken ontvangen, wanneer ik hen ten gericht vergader, hebben zij weinig te hopen van de uitspraak van de koning der vorsten. De bedoeling is deze. Zij gaven volgens vers 9 zelf loon aan de boelen, aan de vijand, Assyrië. Laten ze de toevlucht toenemen. Maar, vers 10, al zou het niet zo zijn, al zou het nog niet zo ver gekomen zijn, dat zij in plaats van geschenken te geven van de Assyriër en van de Egyptenaar geschenken zou ontvangen. Dat is dan wat normaler, zouden wij zeggen. Dat Assyrië zou zeggen, nou, ik ben veel te blij dat ik met me eens ben, hoor. Hier heb je wat. En de Egyptenaar ook zou zeggen, ik ben blij dat je ook mijn bondgenoot bent. Hier heb je wat. Al zou dat zo zijn, zegt de Heere hier. Zou het zo zijn dat jullie er wat voor krijgen in plaats dat je je eigen met geld toe verslingert aan de vijanden. Maar het zou het andersom zijn dat jullie de geschenken zouden krijgen. Wanneer ik ten oordeel zou komen, zegt de Heer, dat ik de vijanden en jullie vergader op mijn rechtszitting, waarin ik recht moet spreken. Als dat gebeuren zou, dan moet je maar niet rekenen dat het goed af zal lopen, want je hebt weinig te hopen van de koning der vorsten. En met de koning der vorsten wordt hier dan aangeduid de machtige koning van Assyrië, die als een zwaard in de hand van God tegen dat volk zal uitgaan vanwege hun ongerechtigheden. Dan hebben ze weinig te wachten. Al zijn ze poeslief geweest, al hebben ze geld toegegeven op de koop toe, hoe het ook is, het uitzicht is uiterst somber. God begint te vergaderen voor zijn rechtszitting. En dat houdt in dat het volk niet zal ontkomen. De koning van Assyrië, die zal geen medelijden hebben. Hij zal ook niet om te kopen zijn. Het kwaad is ten volle besloten. Nou, de liefde vergaat nimmer meer. Zaaien en oogsten in het licht van het woord van God. Waar blijft de mens? Waar blijft de mens?
zij hebben wind gezaaid en zullen wervelwind maken. Daar blijven wij. En nou even afgezien van ieders persoonlijk leven, waarin ge God moogt danken, dat als ge van de jeugd af in zijn vrezen mocht wandelen. Maar daar is even van afgezien, zoals het nou met ons staat naar het oordeel Gods over alle vlees. Dan zit je er ook bij. Zij hebben wind gezaaid. Ik heb wind gezaaid. Ze zullen wervelwind maaien. Ik zal wervelwind maaien. Want het gaat allemaal in de vergrotende trap. De rem misschien bij mij, die zal mijn nageslacht niet meer hebben. Wat een perspectief. Is het dan altijd van kwaad tot erger? Jazeker. Maar nu is daar die boodschap en ik kan nooit een bijbelezing besluiten zonder die boodschap van die allerdierbaarste borg en middelaar. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Hij zal zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Nou, die knecht des Heren. Wat heeft die gezaaid? Met tranen. Gehoorzaamheid. Aan God. Geloof en trouw. En liefde. Voor God. Gods deugden. Boven alles had hij ze lief. Gods wet. Hij heeft niet één tittel of jota laten vallen van die wet. Hij heeft geen zonde gekend. Nog gedaan. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. En hij oogste ook. Een dubbele oogst. De ene kant was, hij oogste wat ik gezaaid heb. Hij oogste dat onleder des Heren over de goddeloze. Dat oordeel over Davids huis. Over mijn huis. O. Onze vader spraken de toorn God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Dat oogste hij. Geen ik niet geroofd heb, moet ik weergeven. De smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En werd van hem geëist. En hij werd gedrukt. En hij deed zijn mond niet open. Zaaien. Oogsten. Wat een jammer. Wat een ellende. Wat een duisternis is zijn deel geweest. Verbazing en angst. Dat was onze oog. Die wij eeuwig moesten binnenhalen. Van God verlaten. Eigen schuld. En daarbij was nog een oogst. Hij zal juichen als hij vruchten maait. Hij ging al gaande en wenende. Maar. Wie denkt dan niet aan die psalm. 21. Gij die hem gunstig hebt gered. Hij is opgestaan uit de dood. Zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet. Hem die op u betrouwt een kroon van het fijnste goud. De oogst van de vervloeking en verdoeming heeft hij weggedragen. Maar de oogst van zijn gehoorzaamheid. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Hij hebt het hem gegeven. O, deze koning is gezet tot zegeningen. En de Vader geleidt hem op het spoor der vreugde bij het licht van het goddelijk aangezicht. Daar staan nou de armoedzaaiers, de ellendezaaiers. Daar moeten we heen. Jongen, als hij dat nou allemaal eens even indenkt, als ik, als jij nou eens echt alles moet oogsten wat er in dat leven gebeurd is, van je geboorte tot nu toe, dan moet je wel in elkaar schrompelen. God, die onze heimelijke zonden in het licht zijn aanschijn stelt, die ons aansprakelijk stelt voor ieder ijdel woord dat wij gesproken hebben. Die zegt dat hij ons zal doen wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. Eén troost. Eén uitkomst. Eén redding. Wat is er in zijn lichaam geschied? Goed. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft alles gedragen. En nu werpt hij die overvloed, die oogst. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, kinderen. Ja, aan de wederhorige om bij u te wonen. Voor de meest schuldigen is er nou redding. Een boodschap van waarachtige troost. De weg bij ons is onbegaan. Als we werkelijk moeten oogsten wat we gezaaid hebben van het paradijs tot nu aan, dan verzinken we met Psalm 49 die man. Het kroost heeft in de oudere woord behagen. Hij zinkt weg in een duisternis. Maar nou de oogst des geestes, des levens, Christus Jezus. Zijn ziel heeft steeds gevast, gewaakt en gebeden. En nu wordt dat volk in hem aangemerkt. Alsof zij volbracht hadden al de gehoorzaamheid die Christus voor hem volbracht heeft. Als je nou naar je kinderen kijkt hè, en je ziet iets moois, dan mag je zeggen, tjong, om Christus, dat is iets van Christus. Als je nou naar dat liedje kijkt, ons kind, ons beeld, onze gelijkenis, dan hoef je niet alleen zo pessimistisch te denken, dat hoeft trouwens toch niet, maar zo melancholisch te denken van oh, want dan denk je aan dat andere zaad. Heden is u geboren Christus. En dan kijk je weer naar dat kindje. Ja, Christus, Heere, ontferm u. Bij u is veel ontferming. Laat mij oogsten wat u gezaaid hebt. Laat me eten van uw vrucht. Dat is de blijdschap. Midden in de ondergang. Hij gedenkt aan zijn verbond. Tot in alle eeuwigheid. O, grijp dan moed moedeloos. Die door de beschuldigingen van binnen heen en weer geslingerd wordt. grijpt dan moed uit hem die voor de overtreders gebeden heeft. Amen.